Goedemiddag, broeders en zusters. Zullen wij dan toch maar ons vervoegen bij Lucas 2? Lucas 2, waar staat: en het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. En deze eerste beschrijving geschiedde als Quirinius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als ze daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zouden. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En engel zeide tot hen: vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere, in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn: gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stond aan was er met de engel een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden: laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, hetwelk de Heer ons heeft verkondigd. En ze kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als ze het gezien hadden, maakten zij al onbekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Tot zover. En dat is dan de geschiedenis, simpelweg, van de geboorte van degene die wij in ieder geval kennen als Jezus, want zo wordt hij kortweg gewoonlijk genoemd door de vier evangelisten, door Matthäus tot en met Johannes. Hij is gewoon Jezus. En hier gaat het over de geboorte van Jezus, die, van wie gezegd wordt dat hij inderdaad is de zoon van David, dat hij ook geboren werd in de stad David, ook een verwijzing naar door koning David uiteraard, naar het huis en de koningschap van David. Verder wordt van hem gezegd dat hij is de zaligmaker, welke is de Christus. Ook wordt gezegd de Heere. Maar in het algemeen vinden wij hier beschrijving inderdaad van de geboorte van een kind. En dat is ook wat in deze dagen in het algemeen door het christendom en zelfs tot verder buiten gevierd wordt of herdacht wordt enzovoorts. Maar ik moet u zeggen, dat blijkt dat er toch wel heel wat misverstanden, mag ik rustig zo zeggen, misverstanden bestaan over de aard van dit kind. Hetgeen dikwijls ook tot uitdrukking komt in de liederen die wij gewoonlijk zo rond kerstfeest hierover zingen. Want hoe dan ook, het is de geboorte inderdaad van de zoon van Jozef. Staat hier in Lucas, één hoofdstuk verder in elk geval. De zoon van Jozef. De eerstgeboren zoon van Maria. Zij baarde haar eerstgeboren zoon. Dus de zoon van Jozef, zoon van Maria. De zoon van David. En daarachter liggend natuurlijk de zoon van Abraham en eventueel de zoon van Adam. Maar wat ik maar zeggen wil, is dat we hier te maken hebben met de geboorte van een mens. Met niet de nadruk op een, uiteraard, maar met de nadruk op mens. We vinden de geboorte van een mens, inderdaad. Dan moet ik u zeggen dat daarover Nogal wat misverstand bestaat en ook wat discussie. Alleen het is heel ongebruikelijk om die discussie te voeren in de dagen rond kerstfeest. En dat wilde ik ook inderdaad vandaag niet bevorderen. Maar waar ik u wel bij wil bepalen deze middag, dat we hier inderdaad niet te maken hebben met de geboorte van de Zoon van God. Om een heleboel redenen niet. En de meesten zullen daar ook ongetwijfeld meteen mee instemmen. Maar als dit niet de geboorte is van de Zoon van God, dan is het dus de geboorte van een mens. De mens wellicht. Wellicht de Zoon des mensen. Wat we daar ook eventueel onder zouden verstaan. Maar het gaat in ieder geval om de mens Jezus Christus. Ik weet niet hoe u dat hebt en ik weet niet of u bereid bent, want dat moet ik u dan toch van tevoren vragen, of u bereid bent om mijn gedachten, en ik bedoel eigenlijk Bijbelse gedachten, hierover te volgen. Maar het blijkt in elk geval dat deze Bijbelse gedachten over dat kind wat hier geboren werd, dat deze Bijbelse gedachten in het algemeen niet bekend zijn, niet in het christendom in het algemeen, niet onder wat wij dan gemakshalve noemen de vrijzinnigen, maar zeker ook niet onder wat wij dan weer noemen orthodoxen, of wij prefereren altijd wat meer bijbelvaste of bijbelgetrouwe gelovigen. Want de eigenaardigheid doet zich voor dat wij er wat inconsequente beschouwing op nahouden. Ik zeg maar wij, hè, want ik wil mezelf helemaal niet uitsluiten. Maar we houden er dikwijls een wat inconsequente beschouwing op na. Een wat inconsequente christologie. Want als het er helemaal over gaat, dan blijkt in het algemeen, ik heb het voor u nagezocht, dus misschien denkt u dat het anders is, maar mijn indruk is, mijn indruk is dat als gesproken wordt over de geboorte van de Heer Jezus, dan wordt gesproken over God die mens wordt, God die verschijnt in menselijke gedaante. En merkwaardige wijze, als gesproken wordt over de hemelvaart van de Heer Jezus en zijn uiterste verhoging en zijn aanstelling dus tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek bij die gelegenheid, dan wordt ineens gezegd dat het daar de mens is die uitermate verhoogd wordt en dat het de Zoon des mensen is, zittend aan de rechterhand Gods. Nou, beide gedachten zijn heus wel redelijk vanuit de schrift te verdedigen. Hetgeen echter niet wegneemt dat beide gedachten net zo goed vanuit de schrift ook te bestrijden zijn. Het is maar wat wij onder de termen wensen te verstaan. Maar om van achteren te beginnen, is een duidelijke zaak dat de Bijbel spreekt over de Zoon des mensen, die uit de mensen genomen is en die gezeten is aan de rechterhand Gods en daar aangesteld is als hoge priester naar de ordening van Melchizedek, want zo wordt het dan genoemd, uitgebreid in de Hebreeënbrief, dat daarbij inderdaad gaat om de mens Jezus Christus, om de Zoon des mensen, die ook inderdaad voor de mens die hij vertegenwoordigt de weg bereid heeft tot God in het algemeen en zelfs een weg tot in de hemel in het bijzonder, toegepast dan op onze bedeling. Maar als het de mens Jezus Christus is die uitermate verhoogd gezeten is aan de rechterhand Gods, dan was het dus ook de mens Jezus Christus, want ik heb altijd moeite om alleen Jezus te zeggen, al zou ik het nu eigenlijk moeten. Wij kennen hem als de verhoogde, zei onze broeder, dus wij zien hem met eer en heerlijkheid gekroond, en dan zeg je niet gewoon Jezus, hè. Maar af en toe zal ik het proberen. Maar dan is de consequentie van de hele gedachte dat toen Jezus geboren werd in Bethlehem, was dat niet zozeer de geboorte van de mens, want daar ging het niet om. Of niet de geboorte van God, want daar ging het niet om. Ook niet de geboorte van de Zoon van God, want dat is heel gemakkelijk te bestrijden. Maar integendeel, het gaat om de geboorte van de mens Jezus. En begrijp je me goed? Ja, ik heb altijd moeite om dat goed uit te leggen. En ik schijn het ook altijd verkeerd uit te leggen bovendien. De verkeerde manier, maar ik weet het nooit beter. Ik heb dat in de afgelopen dagen met name, want dat gaat dan zo, heb ik dat eens voor u nagezocht, weet u. En als het dan zo gaat, dan zou ik u zijn geheimtje verklappen. Als we dan spreken over de geboorte van de Heer Jezus, over zijn menswording, dan heet dat plechtig zijn incarnatie, weet u wel, zijn incarnatie, want dan klinkt het wetenschappelijker, zijn vleeswording. Dus wat doe je dan? Dan trek je gewoon een boek uit de kast. Liefst een zo dik mogelijke en zo uitgebreid mogelijke. En van zo goed mogelijke schrijver die je kent. Om eens te kijken wat die zegt over de menswording van de Heer Jezus Christus. Nou, dat heb ik dus ook gedaan. Ik zeg niet wat boek het was. Het waren er trouwens uiteindelijk nog een paar meer. Dat doet er nou niet toe, maar dat heb ik eens nagezocht. En precies de dingen die ik nou zo graag eens even zou willen weten, want dat is vaak makkelijk, hè? Zulke mensen zetten de dingen op een rij. Daar hoef je het niet altijd met eens te wezen, maar die hebben tenminste een verzameling argumenten bij elkaar gezocht en op rij gezet, gesystematiseerd, hè? Enzovoort. Dan heb je nog makkelijk, nou ja, is wat makkelijker om die dingen te bezien. En, maar precies wat ik weten wil, daar kwam ik niet aan de weet. Stond er niet in. Toen ben ik ijverig op zoek gegaan naar de andere commentaren. En die heus echt slechte heb ik helemaal niet. Sowieso niet. En echt vrijzinnige ken ik zelfs helemaal niet. Ik zal wel wijzer wezen. Zo dom ben ik dan ook weer niet, weet u wel. Dus ik heb dat voor u nagekeken. En voor mezelf in de eerste plaats trouwens. Maar wat ik weten wilde, vond ik niet. Wat ik vond, was dat wij goed dienen te begrijpen, en begrijp hem goed, daar ga ik vanaf van wat nu volgt, maar dit vond ik, dat wij goed dienen te begrijpen dat degene die geboren werd in Bethlehem en gelegd werd in de kribbe, wellicht in een stal, hè, dat zou kunnen, dat dat niemand anders was dan God zelf, die mens werd. Nou, dat het God was, wist ik, maar ik wilde graag weten over de mens, hè. Maar goed, dat het God was die mens werd enzovoorts. En dan krijg je natuurlijk de verwijzing naar het Johannesevangelie, van Lucas meteen naar Johannes. In het begin was het woord, en het was bij God, het woord was God. En vervolgens, het is uit de hemel nedergedaald. Hoe vaak denkt u dat het er staat in Johannes? Dat hij uit de hemel is nedergedaald. Nou ja, dat hij is vlees geworden, onder ons heeft gewoond. Maar daarna, hij was uit de hemel nedergedaald. Met als consequentie dus ook, dat aangezien hij uit de hemel kwam, hij ook naar de hemel zou wederkeren. Nou ja, daar gaat het Johannes-evangelie ook over. En het is inderdaad een belangwekkende gedachte. Zijn de Jehovah's getuigen in de zaal? Dat is ook nooit weg dan. Het is een belangwekkende gedachte dat de Bijbel uitspreekt, uitgebreid spreekt zelfs, over dat Jezus van Nazareth inderdaad uit de hemel afkomstig was, op een of andere wijze. Dat neemt echter niet weg dat toen hij nog in de hemel was, want daar was hij voorheen, toen hij nog in de hemel was, was hij niet mens. En toen hij op aarde was, want dan ga ik veel te snel hoor. Ik ga nu veel te snel. Maar in de hemel, toen hij nog in de hemel was, was hij niet mens. Maar toen hij op aarde was, ja, was hij wel mens. Maar ik moet natuurlijk nou gaan zeggen, toen hij op aarde was, was hij niet God. En hoewel het gaat om dezelfde die ooit in de hemel was, heerlijkheid had bij de Vader, of hoe dat dan maar bij gelegenheid gezegd werd. Want het gaat om degene die pre-existeerde, om het dan wel plechtiger te zeggen, die tevoren was in de hemel, zal ik maar zeggen. Wel, hij legde zijn godheid af. Dat is wat ik in mijn Bijbel lees. En hij werd mens. En het eigenaardig is, ik zou wel niet goed genoeg gezocht hebben, maar voor zover ik gezocht heb, heb ik het in geen enkel, eerlijk niet, ik ben ervan geschrokken, heb ik het in geen enkel commentaar kunnen vinden. Dan heb ik misschien de verkeerde, oké, maar ik heb het niet kunnen vinden. En anders komt u maar eens mee om te kijken of ik goed gezocht heb. Want wat ik las, was dat men spreekt over God die kwam in menselijke gedaante. Wij zongen in deze dagen nog een lied wat letterlijk in stond. Over God die kwam in menselijk kleed, zongen wij toen. En niet dat ik nou meteen die liederen wil afkeuren of zo, want dat is helemaal mijn bedoeling helemaal niet. Ik doe altijd mijn best om ze zo goed mogelijk te begrijpen binnen het kader van de Bijbel. Maar wat ik wel moet zeggen, is dat degene die hier in de kribbe gelegd werd, was niet God in een menselijk kleed, het was een mens. Dat is wat mijn Bijbel, de commentaren misschien niet, maar is wel wat mijn Bijbel erover zegt. Dat hij uit de hemel afkomstig was, dat staat ook in mijn Bijbel. Maar dat hij geen mens was toen hij nog in de hemel was, is ook duidelijk. Maar wat de schrift mij ook vertelt, is dat toen hij op aarde was, was hij niet God, maar in tegendeel, het tegenovergestelde dus, hij was mens. En niemand kan ontkennen dat een mens zo geboren wordt. Op deze wijze. Nee, nou goed, misschien niet zo verwerkt. Maar dan las ik even in Lucas 2 helemaal niks over. Dus daar gaat het nou ook even helemaal niet om. Waar het om gaat is dat de schrift, en niet alleen hier in Lucas, maar vooral in andere schriftplaatsen, uitgebreid over hem spreekt als over de mens, Jezus Christus. En zelfs als zijn huidige positie beschreven wordt als de hoge priester van het Nieuwe Verbond, heet hij de mens. En als hij dus beschreven wordt met een andere term, in de Timotheusbrieven bijvoorbeeld, als de ene middelaar tussen God en de mensen, dan heet hij de mens, Jezus Christus. Hoewel wij alle weten, en ik ontken dat dus ook niet, hoewel wij alle weten dat zijn hemelse positie, dat die hemelse positie hem in de eerste plaats toekomt, omdat hij van oorsprong God is. Niettemin, ik lees het in mijn Bijbel niet. En dat is waar het om gaat. Niet wat onze gedachten zijn, niet wat wij traditioneel in hem zien, maar wat de schrift ervan zegt. Begrijpt u me goed? Wij kennen hem nu als de zoon van God en zoon des mensen, zittend aan de rechterhand Gods, zo staat het trouwens ook in wezen in het Johannes Evangelie, enzovoorts. Maar wij kennen hem als de uitermate verhoogde, als de zoon van God inderdaad, en ook gezeten aan de rechterhand Gods in de hemel, van waar hij ooit kwam en waarheen hij weer terugkeerde, enzovoorts. Natuurlijk, wij zien hem met eer en heerlijkheid gekroond, dus allemaal tot je dienst. Maar die waarheid, die zou ons niet mogen verblinden voor het feit dat toen diezelfde Heer, die wij nu kennen als de Verheerlijkte, dat toen hij op aarde kwam, kwam hij niet als God op aarde, maar hij kwam op aarde uit de hemel, maar hij kwam op aarde als mens. En dat is waar het om gaat. Als in het Oude Testament Jehovah, of de engel van Jehovah, of hoe dat maar heten mag, verschijnt aan de mens, dan verschijnt daar God in een menselijke gedaante. Dan staat er verscheen een man. Enzovoorts, hè? En men kon niet herkennen dat die man die men zag, dat het in werkelijkheid God was in een menselijke gedaante. In een vermomming dus eigenlijk. Incognito. Niet meteen herkenbaar. Maar het hele punt is dat de Heer Jezus geboren werd en daarbij verscheen niet God in een menselijke vermomming, in een menselijk kleed, incognito, zo van in werkelijkheid lag God in de kribbe, maar je kon het niet zien, hij was vermomd als een baby. Ik bedoel niet te spotten hoor, maar ik weet gewoon niet hoe ik het beter moet zeggen. Het was niet God die onder een vermomming op aarde kwam en toen hij rondkwam vragen tot vermaak van hemzelf misschien of zo, of van anderen van, en wie ben ik, denk jij? Of, nou gij staat er dan natuurlijk, maar vooruit, hè. Maar wie zeggen de mensen dat ik ben en wie zegt gij dat ik ben? Heb je mijn vermomming al doorzien of iets dergelijks? Zo was het namelijk niet. Er was ook geen vermomming. Hij was een mens. De vraag is alleen, welke mens was hij? En het antwoord is, de zoon van Adam, de zoon van Abraham, de zoon van David. De zoon van Jozef is ook altijd een heel aardige, maar daar zal ik nou maar verder niks van zeggen. Maar dat is wie hij was. En de vraag zou vervolgens moeten zijn, en wie zou hij zijn? En het antwoord daarop is, de zoon van God. Officieel, want ik heb het over niet hoe hij verwekt was, maar ik heb het over zijn officiële aanstelling. Wie zou hij zijn? Wel, hij zou officieel tot zoon van God worden aangesteld. Inderdaad, leidt geen enkele twijfel, ter gelegenheid van zijn opstanding uit de dood. En deze mens, Jezus van Nazareth, leefde op aarde in het vooruitzicht van deze toekomstige aanstelling tot zoon. En hij wandelde dus, ik hoop dat u de termen herkent, want ik ga ze nou niet zo gauw uitleggen. Hij wandelde dus op aarde waardig de roeping waarmee hij geroepen was. Want hij was geroepen tot zoonschap. Hij was geroepen om tot zoon van God te worden aangesteld. Hij wandelde waardig de roeping waarmee hij geroepen was. En meer in iets eenvoudige termen, hij wandelde dus in geloof. Of uit geloof, want zo kun je het ook zeggen. Of door geloof kan ook nog. Dat wil zeggen, hij was die mens die ten volle, meer dan welk andere mens ook, nog meer dan Abraham denk ik, hoewel het nauwelijks kan. Maar goed, hij was de mens die ten volle vertrouwde op wat God gesproken had. En hij was degene die ten volle vertrouwde op de beloften Gods die aan hem zouden vervuld worden. En dit laatste is gewoon onzin als hij God was in een menselijke gedaante. Begrijp je me goed? Ik heb niet bezwaar tegen de uitdrukking. Ik heb bezwaar tegen de gedachte die meestal met zo'n uitdrukking meekomt. Hij was God. Hij was in de gestaltenis Gods, maar daar heb ik het straks nog wel over. Maar hij werd in ieder geval mens. Dat was niet zijn vermomming, dat was wie hij was en hoe hij was toen hij op aarde leefde. En hij leefde uit geloof in dat woord wat God, zijn hemelse vader, jawel, maar uit het geloof in het woord wat God gesproken had. En dat is ook de reden waarom hij ons wordt voorgehouden als voorbeeld. Opdat wij hem zouden navolgen. En dat kan alleen als hij inderdaad was zoals wij. En dan weet ik wel, als je die term tegenkomt van hij was één van ons. Hè? Hij was één van ons. Zo rond kerstfeest kun je dat nog wel eens horen. Dan weten wij, dan hebben wij gewoonlijk te maken met mensen die helemaal niet geloven in zijn goddelijke afkomst. Nauwelijks of helemaal niet geloven in zijn opstanding. En zeker niet geloven aan het feit dat aan deze Jezus van Nazareth alle macht gegeven is in hemel en op aarde. Hij was één van ons. Enzovoorts. Alsof het een eer voor hem was om één van ons te zijn. Daar komt het ongeveer op neer. Niettemin, hij was één van ons, want dat is wat de Bijbel zegt. Dat is niet een vrijzinnige gedachte, dat is gewoon wat de schrift zegt. Want de schrift zegt niet alleen, in de beginnen was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God, en het woord was vlees geworden, en heeft onder ons gewoond, en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, want dat is nog maar een betrekkelijk algemene, overigens zeer diepgaande, maar wel degelijk algemene uitspraak van de apostel Johannes in Johannes 1, natuurlijk. Maar als ik daarna zo het rijtje even afwerk, dan kom ik via Johannes kom ik automatisch terecht in een uitspraak als die van nou, eigenlijk moet ik ook zeggen Romeinen 1, waar staat dat hij naar het vlees, en hij was vlees, maar daar kom ik nog op, dat hij naar het vlees was uit het zaad van David, en dat hij krachtelijk gesteld, want waarom hij het anders vertaald heeft, weet ik niet, dat hij krachtelijk gesteld is tot zoon van God door de opstanding uit de dood. Maar ik heb het nou niet over wat hij is sinds zijn opstanding uit de dood. Ik heb het over wat hij was vanaf zijn geboorte en tot aan zijn opstanding uit de dood. Er leidt geen twijfel dat hij dan gewoon is mens. En naar het vlees dus en uit het zaad van David. Maar daarna vindt u misschien wel de sterkste uitspraak in van al dit soort uitspraken in Romeinen 8... waar zo zonder meer gezegd wordt dat de Heer Jezus kwam. Ja, de Zoon van God. Dat is wat hij is. Maar dat hij kwam in gelijkheid, Romeinen 8 vers 3. Dat hij kwam in gelijkheid des zondigen vleeses. Neem je nou een commentaar, kan niet schelen welke, maar neem je nou een commentaar op dat vers, Romeinen 8 vers 3... dan 9 van de 10 keer zult u me, hou dus een slag om de arm, hè, want ik wil niet onvriendelijk wezen. Dat is ook heel de bedoeling niet. Maar 9 van de 10 keer lees je dan, ja, hij kwam wel in gelijkheid des zondige vleeses, maar hij was zonder zonde. Waarmee dus misschien niet iets verkeerds gezegd wordt, want daar wil ik nou helemaal niet over spreken vandaag, hè, dat vind ik de dag er niet voor, hè. Maar waarmee dus misschien niks verkeerd gezegd wordt, maar waarmee wel meteen een poging gedaan wordt om de uitspraak die hier zo zonder meer staat te ontkrachten. Dat is wel zo. Dan krijg je trouwens in vele commentaren. Dan wordt een tekst geciteerd en dan is het commentaar. Dit betekent niet dat. Puntje, puntje, puntje. En deze uitspraak betekent dan niet dat hij zondig was. Nee, misschien niet. Maar staat hier wel dat hij kwam in gelijkheid des zondige vleeses. En wat betekent gelijkheid als het niet gelijkheid betekent? Het betekent namelijk dat hij kwam gelijk aan u en ik. Want wij zijn zonder vlees, dat betekent het echt ook uit de context. Hij kwam in een, zoals wij zijn. Hij kwam aan ons gelijk. Dat kan trouwens moeilijk anders, want er staat dat God via hem de zonde geoordeeld heeft in het vlees. Ik ga niet de hele vers bespreken, letter voor letter, daar heb ik toch geen tijd voor. Dat heeft ook nou geen zin, maar er staat gewoon, want, ik laat tussenzinnen weg nu, hè. Vragen kun je altijd achteraf nog stellen of volgend jaar. Nee, dat duurt maar een paar dagen nog, hè. Goed. Dus, er staat, want God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. De rest zijn tussenzinnen. God heeft de zonde, of want God heeft, want die twee woorden staan verkeerd om, ik weet niet waarom. Want God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. God heeft een oordeel gebracht over het vlees. God heeft namelijk een oordeel gebracht over het zondige vlees. Maar van wie was dat zondige vlees? Of zei ik nog iets verkeerds? God heeft een oordeel gebracht over de zonde. Maar niet over mij. Hij heeft een oordeel gebracht over de Heer Jezus Christus, die mijn zonde droeg. Hij heeft een oordeel gebracht over de Heer Jezus. Die kwam in het vlees opdat hij sterven zou. Hebreeën 2, vlees en bloeddelachtig geworden. Kortom, de Heer kwam in, niet alleen in het vlees, maar in gelijkheid, staat er toch? In gelijkheid des zondigen vleeses. En God heeft hem het oordeel over de zonden doen dragen. En dat kon alleen als hij eerst kwam in gelijkheid des zondigen vleeses. Waarna de vraag is, wanneer kwam hij dan in gelijkheid des zondigen vleeses? Dat heb ik eens nagevraagd aan de psalmist. Maar dat vindt u misschien niet een goed argument. Ik wel, een heel goeie. Want ik heb het nagevraagd bij Petrus daarna. En Petrus zei, dat klopt precies, want als de psalmist spreekt, dan spreekt in werkelijkheid niet de psalmist, maar spreekt de Heer Jezus zelf. Dat zei Petrus in Handelingen 2, dus dat kan niet missen. Dus toen heb ik het nagevraagd aan de psalmist. En die zei, namens de Heer Jezus, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Die tekst kent iedereen. Want die wordt nogal gebruikt in nogal zware kringen, zoals dat heet. Waar men sterk ziet en zich beroemt in, denk ik altijd. Maar dat mag je niet zeggen. Dus excuus, hè. Maar waar men zich beroemt in eigen zonde en zegt, ja, ik ben nog eenmaal zondaar, want in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Markeer er nog maar aan dat je het op een geboortekaartje leest. Heb ik nog nooit gezien. Nee, nog nooit. Op een geboortekaartje zie ik altijd, gij hebt mij gans wonderlijk gemaakt, of zoiets. Hè? Was dat niet zo? Ik weet niet meer wat op het kaartje stond wat u me laatst gestuurd hebt, maar goed, hè. Maar zoiets, maar er staat in de psalm, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. En moeders, voor alle duidelijkheid, anders krijg ik daar vragen over. Moeders ontvangen kinderen niet bij de conceptie, maar bij de geboorte. Dan weet u dat, hè? Ik snap het ook niet waarom ik dat uit moet leggen, maar het was nodig, hè? Anders krijg ik vragen, dat is echt waar. Maar moeders ontvangen kinderen bij de geboorte, dat betekent dat het kind bij de geboorte in zonde ontvangen werd en als zondaar beschouwd werd. Bovendien, hij kwam in gelijkheid des zondigen vleeses. Ik zei niet dat hij van nature een zondaar was, hoor, of dat hij belast was met de erfzonde of iets dergelijks, dat zei ik niet. Maar het maakt heus in de praktijk niet zo geweldig veel verschil. Het is meer theorie dan. Want in de praktijk is het zo dat de Heer Jezus kwam in gelijkheid des zondigen vleeses. En dat speciaal terwille van die zonde die hij moest dragen in zijn vlees, in zijn lichaam, om die uiteindelijk weg te dragen aan het hout. Zoals Petrus dat zegt. En de theoretische en theologische vraag, wanneer, vanaf wanneer droeg de Heer Jezus onze zonde, die wordt dus heel eenvoudig beantwoord, vanaf zijn geboorte. En wat werd er dus geboren? God, verscheen daar God in een menselijk kleed. Want het woord vermomming, dat is ook niet zo aardig misschien om te zeggen. Of werd daar geboren de mens? Die voor ons tot zonde gemaakt... Ik hoop tenminste dat u merkt wanneer ik citeer, hè. 2 Korinthe 5 dus, hè. Er werd geboren de mens. Die voor ons tot zonde gemaakt werd. Want die geen zonde gekend heeft... heeft God voor ons tot zonde gemaakt. Waarna de vraag dikwijls gesteld wordt... maar wanneer werd hij dan voor ons tot zonde gemaakt? En het voor de hand liggende antwoord is natuurlijk gewoon... hij kende geen zonde toen hij nog in de hemel was... maar toen was hij ook geen mens. Dat is toch zo? Toen kende hij toch de zonde niet? Daar hoeven we toch niet over te discussiëren. Voor zijn menswoning kende hij de zonde toch niet? Die geen zonde gekend heeft... heeft God voor ons tot zonde gemaakt. En tenzij anders vermeld, maar ik vind het niet anders vermeld... tenzij anders vermeld, betekende dus dat toen hij kwam in het vlees... toen hij incarneerde, dus ter gelegenheid van zijn incarnatie... kwam hij niet alleen in het vlees en niet alleen in gelijkheid des vleeses dus... maar in gelijkheid des zondige vleeses, zoals dus niet alleen hier gezegd wordt in Romeinen 8 vers 3... maar inderdaad in Psalm 51, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen... en de consequentie daarvan is, broeders en zusters, een heel simpele... en laat het vooral goed tot u doordringen... dat de Heer Jezus tijdens zijn leven op aarde... door God beschouwd werd als zondaar. Schrik maar niet, want er is niks mee mis... Hij werd beschouwd als zondaar. En in ieder geval werd hij als zondaar beschouwd... toen hij leed en stierf aan het kruis van Golgotha. Dat in elk geval. Toch, daar droeg hij onze zonden. Maar ook daarvoor werd hij door God beschouwd als zondaar... in de zin van overtreder, in de zin van dat hij... misdadiger is een zwaar woord... maar in de zin van dat hij overtredingen en misdaden en dus zonden had... en de schuld daarvan droeg. Daarvoor was hij immers gekomen. En daar is niks mee mis. En ik weet het, de discussie gaat dan volgens de geëikte schema's... want er wordt natuurlijk al bijna 2000 jaar over gediscussieerd, nietwaar... Dan is het schema dan. Maar hoe kan dat nou? Want hij op aarde gedroeg hij zich toch als God. Hij deed tekenen en wonderen en dat soort dingen mee. En het antwoord is dan... Mijn antwoord is dan... Elia... Is dat allemaal in de Bijbel, hoor. Ik citeer zoveel mogelijk, want het is natuurlijk een beetje... Het is een erg zwaar onderwerp, dat weet ik. Maar ik citeer. Elia was een mens... van gelijke bewegingen als wij, een mens net als wij dus gewoon... met dezelfde motieven, dezelfde gedachten, dezelfde gevoelens... dezelfde verstand misschien wel. Misschien zelfs wel wat meer, niet waar? Het zou makkelijk kunnen. Maar goed. Elia was een mens van gelijke bewegingen als wij... en hij bad en het regende niet. Dan moesten we maar eens naar Maastricht sturen. Of waar zijn we? Zitten we tegenwoordig? Bij Deventer al, geloof ik, hè? Ik bedoel zo, en dat is nog maar het begin van het verhaal... want wat Elia nog meer aan wonderen deed, dat is nogal wat. Inclusief niet alleen genezingen, maar zelfs opstanding uit de dood. Jawel. Nou, was Elia dan God geopenbaard in het vlees? Dat is niet een Bijbelse uitdrukking, dat zeg ik er trouwens even bij. Hè? Dat is niet een Bijbelse uitdrukking. God geopenbaard in het vlees, staat niet in de Bijbel. Wel in de boeken, niet in de Bijbel. Maar was Elia dan God geopenbaard in vlees? Of was Elia God in een menselijk kleed? Wel, nee. Elia was een man van gelijke bewegingen als wij. Een zondaar. Dat kan niet anders, want er is niemand die rechtvaardig is. Er is ook niet tot één toe. Alle zijn ze afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden, enzovoort. Er is geen uitzondering. Alle mensen zijn zondaren. In Adam. Hoeven we nou ook niet over te discussiëren, dat weten we immers allemaal. Hoe kon hij dan die tekenen en wonderen doen, om de uitdrukking dan maar te gebruiken? Nou, dat heb ik eens nagevraagd aan Nicodemus. Die zei tot de Heer Jezus. Het staat allemaal heel eenvoudig in de Bijbel, het zijn eenvoudige teksten. Ik zoek ze niet eens met u op, zo eenvoudig zijn ze. Nicodemus zei tot de Heer Jezus... Wij weten dat gij zijt, een profeet geloof ik, of een leraar, of iets dergelijks, van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen, zo God met hem niet is. Zodat die wonderen en tekenen slechts bewijzen dat God met hem was. Emmanuel, God met ons. Nou, God was met hem, dat klopt dus precies. En dat heb ik eens nagevraagd aan Mozes, van wie dan niet staat dat hij een man was van gelijke bewegingen als wij. Er staat zelfs dat hij zachtmoediger van aard was dan welk ander mens ook, dus toen was hij toch een beetje anders dan u. En dat dan ik. Maar Mozes deed ook van dit soort grote wonderen. Maar hij was niet de zoon van God, of de tweede of derde, wat er maar wezen mag, tweede persoon van de Godheid, want dat zijn dan zo van die uitdrukkingen die dan ineens gebruikt worden. Hij was een mens, met een spraakgebrek nog wel. En mijn keren van, hij vond ook dat God beter een ander kon gebruiken dan hij. Zo'n simpele zaak. En daarna, na Mozes en Elia, en ze horen echt in één rij te staan, om een heleboel redenen, maar na Mozes en Elia verscheen daar de echte Mozes, de echte Elia, de Heere Jezus inderdaad, de mens, Jezus van Nazareth, die kwam in gelijkheid des zondige vleeses en die kwam als een profeet gelijk Mozes. Ach, misschien wat uit zijn verband geluk, dat zou kunnen. Maar hij kwam als mens en God was met hem. Hij had een goddelijke roeping of een goddelijke zending, maar in ieder geval een goddelijke opdracht. En dat staat zelfs in het Johannesevangelie, waar de mensheid van Jezus nou niet bepaald zo benadrukt wordt, hoor overigens. Maar er staat dat hij van zichzelf zegt, bij vele gelegenheden, wat ik spreek zijn woorden van mijn vader. En ik kan ze niet spreken als mijn vader ze niet geeft. En wat ik doe zijn werken van mijn vader. Want als hij ze me niet geeft te doen, als ik die werken niet van hem gezien heb, kan ik ze niet doen. Nog afgezien van, als hij God was op aarde, tot wie bad hij dan eigenlijk? Maar goed, daar wil ik het nou helemaal niet over hebben. Maar, want ik wil wel even zeggen dat dat gebed, het vele gebed van de Heer Jezus, juist bevestigt deze volstrekt Bijbelse gedachte, dat hij leefde als mens op aarde in een lichaam van vlees en bloed. Een lichaam gelijk, zoals hier staat, in gelijkheid des zondigen vleeses enzovoorts, waarbij hij niet de schuld van u droeg of de schuld van mij, maar de schuld van ons allebei samen, maal, pak een beet 5 miljard of zoiets. Hoeveel mensen zijn er in de loop der eeuwen geweest? Tot en met vandaag. Hij droeg de zonde van al die mensen. Als er iemand een zondaar was, dat wil zeggen, als iemand door God beschouwd werd als zondaar, dan was niet u dat, was ik dat niet. Dan was het de Heer Jezus die onze zonden droeg. Ons aller zonden. Het is Bijbels. En waarom begrijpen wij dat niet? Waarom begrijpen wij dat niet dat hij aan de ene kant gewoon officieel, juridisch, rechtens en ook feitelijk zondaar was en als zondaar gerekend werd, terwijl aan de andere kant hij meer dan welk ander mens ook door God gebruikt werd? Waarom begrijpen wij dat niet? Omdat wij altijd in ons hoofd zitten, in ons hart ook, met die oude, wettische, dat is niet alleen Nederlands, maar wel erg Nederlands, hè? Maar met die oude, wettische gedachte van, zijn er twee mogelijkheden, als je gelovige bent, dan zondig je niet, en als je zondig, ben je blijkbaar geen gelovige. Zodat we nog steeds velen kennen die zeggen, hey, die of die zondigt, is je geen gelovige, bij ons eruit. Enzovoorts. Dat gebeurt toch? En in ieder geval mensen die onder de wet geneigd zijn of gewend zijn te leven, kunnen dit niet begrijpen. Die zien zichzelf als zondaar en kunnen niet aanvaarden dat ze door geloof gerechtvaardigd zijn, kinderen God zijn geworden en der goddelijke natuur deelachtig zijn, wedergeboren zijn, de Heilige Geest ontvangen hebben, de inwoning van de Geest van Christus van God in zich hebben en noem nog eens wat. Dat kunnen ze niet begrijpen, want ze zijn zondaren. Nou, het is precies wat de Bijbel zegt. Dat een mens namelijk niet gerechtvaardigd wordt op grond van of hij zondigt of niet zondigt. Dat laatste kan trouwens niet eens. Maar een mens wordt niet gerechtvaardigd op grond van dat hij gelukkig maar weinig gezondigd heeft. En anderen worden niet gerechtvaardigd omdat ze veel gezondigd hebben. Dat staat in mijn Bijbel niet. Er staat in mijn Bijbel, er is sowieso geen onderscheid. Ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Hoe worden ze dan gerechtvaardigd? Om niet, gratis, uit zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is. Allemaal Romeinen 3. Door de verlossing die in Christus Jezus is. Maar wat was er in Christus Jezus? Romeinen 3. Ja, ik denk, moet ik dat nou opzoeken of niet? Maar als ik het opzoek, dan kom ik weer bij andere schriftplaatsen niet terecht waar ik zo graag wil wezen. Vanmiddag nog, hè. Maar wat was er in Christus Jezus volgens datzelfde Romeinen 3? Zeg, laten we zeggen 2 versen eerder. Geloof was er in hem. Want de rechtvaardigheid Gods wordt openbaar uit het geloof van Jezus Christus en komt tot allen en over allen die geloven. En wat wij van de Heere Jezus leren, is dat hij de wet volbracht heeft. En wij Calvinisten, ik ben het nooit geweest, never, gelukkig. Maar ik zeg toch maar wij, want ik ben niet beter dan wie anders ook. Wij Calvinisten denken dan, als hij de wet volbracht heeft, dan heeft hij zich in alle regeltjes van de wet gehouden, heeft er geen artikel overtreden, want het is ondenkbaar dat hij gezondigd zou hebben, enzovoort. Hij heeft de wet volbracht en zo is hij behouden geworden. Wat een onzin. Dat staat in de Bijbel niet. Ik zeg niet dat hij de wet overtreden heeft, hoor. Ik zeg alleen dat er niet staat dat dat zijn verdienste was en dat dat de wijze was waarop hij de wet vervuld heeft. Hier staat hoe de wet vervuld is, hier in Romeinen 8 bijvoorbeeld, maar ook in Romeinen 3. Hoe dan? Doordat hij de zonde gedragen heeft. Hij was zondaar, hij werd tot zondaar gerekend, hij werd door de rechtbank veroordeeld, namelijk door God zelf, die ook het vonnis voltrok, want zo was het dan toch. En zo werd de wet vervuld. De wet werd vervuld doordat de zonden, de misdaden, de overtredingen die begaan waren en die natuurlijk in strijd waren met de wet, die zonden, die misdaden, die overtredingen hebben rechtvaardige vergelding ontvangen. Hij vervulde de wet door de straf die de wet uitspreekt over de zondaar, het vonnis wat de wet uitspreekt over de zondaar, door dat te dragen. En zo werd hij geëxecuteerd en zo werd de wet vervuld. Maar niet doordat hij de wet niet overtrad. Bovendien, wij zijn wetsovertreders en hij droeg onze zonde, dus hij was een wetovertreder. En als u dan weer terugkrabbelt en zegt, ja, ja, maar, want er is altijd die, hè, moet toch God zijn eigenlijk, hè. Dat is hij ook, dus dat is geen probleem. Maar toen, hè, dan zeggen we, maar hij heeft toch niet gezondigd. Hij heeft tot de wet niet overtreden. Dan moet u dat eens vragen aan de lui die in die dagen verstand hadden van de wet. De wetgeleerden, de schriftgeleerden en hoe ze maar heten mogen. Dat waren zijn ergste tegenstanders. En of je wat gedaan heeft in strijd met de wet, nou dat weet ik niet. Maar men was ervan overtuigd dat hij in het algemeen leefde volledig in strijd met de wet. En in ieder geval was zijn prediking het woord, en daar begint al het menselijk handelen mee, met woord, gedachten en woord. In ieder geval was zijn prediking volstrekt strijdig met de wet. Want waar een mens, een vrouw, een man, een hoer, een tollenaar, waar een mens veroordeeld zou moeten worden, zei hij, uw zonden zijn u vergeven, ga heen in vrede. Toch? En ik veroordeel je ook niet. En als die mens zag in de problemen vanwege de zonde, dan staat er, hij werd met innerlijke ontferming bewogen, maar dat mag een rechter niet. Met innerlijke ontferming bewogen zijn. Dat mag trouwens onder de wet sowieso niet. Ik ken trouwens maar weinigen. Daar moet ik er nog zwaar over nadenken trouwens. Ik ken maar weinigen die onder de wet leven en met innerlijke ontferming bewogen kunnen zijn. Sowieso. Ja, dat is een harde uitspraak, dat weet ik. Maar af en toe, dan wil ik dat toch wel eens zeggen. Dat bestaat daar niet, dat kan daar ook niet. En waar alleen maar, waar blijk is van liefde voor de zondaar, van innerlijke ontferming enzovoorts, daar is dat in strijd met de wet als zodanig. En dat is goed vastgesteld. Hoezo was je geen wetsovertreder? Is dat nog met de benzine? Maar die door zijn omgeving beschouwd werd als een wetsovertreder in elk geval. die dan ook gedood werd. Door diezelfde omgeving, door dat volk en zelfs door God zelf. Dus dat valt helemaal niet meer te ontkennen. Maar het feit dat hij beschouwd werd als degene, als de geliefde zoon, als degene die geroepen was tot aanstelling tot zoon, zal ik maar zeggen, dat feit berust ook niet op zijn schuld of onschuld of iets dergelijks. Het berust op geloof alleen en anders niks. En waarom weten wij dat niet? Nou, u wel, ik ook, maar ik zeg maar gewoon wij, hè, want daar gaat het niet om, hè. Waarom weten wij dat niet? Waarom weten wij niet hoe het komt dat deze mens, Jezus van Nazareth, uit de dood werd opgewekt op grond van zijn geloof en niet op grond van zijn goddelijke natuur of iets dergelijks? Het was de mens. Als het ging om zijn goddelijke natuur, dan zou hij sowieso niet gestorven zijn. Maar het ging om de mens die opgewekt werd uit de dood. Op grond waarvan wekte God hem op? Op grond van zijn geloof. Niet op grond van dat hij zonder zonde was. Want hij droeg uw en mijn zonde de dood in. Waarom is in alle latere Nederlandse Bijbelvertalingen de uitdrukking het geloof van Jezus Christus wegvertaald? Wie doet zoiets? Wel, iemand die de uitdrukking niet begrijpt en zegt, dat kan niet, dat zeg je zo niet. Maar dat kan wel, en je zegt het zo wel, het geloof van Jezus Christus is inderdaad wat het is, het geloof van Jezus Christus. Want Jezus Christus leefde op aarde als gelovig mens namelijk. En omdat hij wandelde in geloof of uit geloof, als gelovige, omdat hij wandelde in onderwerping aan en in gehoorzaamheid aan het woord van God, liep hij zijn loopbaan die hem was voorgesteld. En het resultaat is dat hij inderdaad gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. De rechterhand der majesteit Gods. Hebreeën 12, de eerste paar versen. Een leven uit geloof. Als wij denken aan Jezus van Nazareth, zouden we moeten denken aan die mens die in heel zijn leven, in alles wat hij sprak, in alles wat hij deed, zich overgaf aan God, dan zeg ik niet eens vader, maar zich overgaf aan God die gesproken had, aan God die beloften gedaan had. Beloften aan de mensheid in het algemeen en beloften aan deze mens uiteraard in het bijzonder, maar dat is waar hij zijn vertrouwen op gesteld had. Hetgeen natuurlijk onzin is, en daarom wordt het ook wegvertaald, hetgeen natuurlijk onzin is als hij op aarde leefde als God. In een menselijke vermomming. Want waarom zou hij dan geloven in de schriften? Hij is dan immers het woord van God. Of hij is God, hoezo zou hij een Bijbel nodig hebben? Waarom zou hij tegen de duivel moeten zeggen, er staat geschreven? Waarom zou hij tot zijn tijdgenoten moeten zeggen, er staat geschreven? Dan had hij gewoon kunnen volstaan met ik zeg u. Of ik zal, en ik zal zus, en ik zal zo, enzovoorts. Maar zo was het niet. Hij sprak weliswaar met autoriteit, maar een autoriteit die hij ontleende aan de schriften. Zoek het maar na, lees het maar na, lees de geschiedenis maar na, overnieuw. Na vanmiddag dan, hè. Daar hebben we weer een jaar de tijd voor dan. 2 jaar. Nou, goed, laat ik verder niks zeggen. Maar dat is wel waarover gesproken wordt. Over de mens Jezus van Nazareth. Die inderdaad ons gelijk geworden is. Voor ik het vergeet en voor ik er dus helemaal niet meer aan toe kan komen, moet ik u verwijzen naar andere schriftplaatsen. Waar dan in ieder geval staat, in dit was Romeinen 8 vers 3. Maar daarna kom ik automatisch terecht in de Hebreeënbrief. Waar gezegd wordt in Hebreeën 2 vers 9. Dat hij voor korte tijd beneden de engelen gesteld was. Dat betekent dat hij van boven de engelen kwam. Dat is de verklaring van Psalm 8. Hij kwam dus in de uit de hemel. Maar toen hij onder de engelen gesteld was en dus mens werd, werd hij ook inderdaad mens en legde zijn godheid af. Want als hij God was in een menselijk kleed, bleef hij gewoon boven de engelen. Dat moet toch duidelijk zijn? Hoe God zich kleedt, moet hij weten, maar het vernedert zijn positie niet. En in welke hoedanigheid of vermomming, sorry, maar hij verschijnt. Dat maakt toch niet uit, hij blijft God ver boven de engelen. Maar deze kwam beneden de engelen. Dat was dus niet een vermomming, hij heeft dus iets afgelegd. En dat is wat de schrift leert, hij heeft zijn godheid afgelegd. En hij werd gelegd in een kribbe, als mens, inderdaad. En als de wettige zoon van zowel Jozef als Maria. Ja, niet de natuurlijke, maar wel de wettige zoon van Jozef en Maria. Dat is waar het om gaat. En hij leefde als mens. En ik heb al vaker gezegd, ook hier in uw midden, voor zover ik mij herinner, ik heb al vaker gezegd, hij werd geboren als mens. En zoals elk mens werd, was hij dus volkomen leeg toen hij geboren werd. Want de mens is één vat. En het vat, het holle vat, het aardewerk, vlees, aardewerk, het aardevat, het lemenvat zou gevuld moeten worden met leven. En aangezien er alleen leven is in het woord Gods, zou dus de mens, het holle vat, gevuld moeten worden met het woord Gods. Dus als je je kinderen wat leren wil, zou ik bijna zeggen, kun je ze beter niet naar school sturen. Maar, hè? Maar dan moet je ze wat leren uit de Bijbel. Dat in elk geval. Ja, je moet ze wel naar school sturen, broeders. Ik wil geen ruzie met je. Maar ja, ze moeten naar school, dat wel. Maar het belangrijkste wat ze leren moeten, leren zij niet op school. In ieder geval niet meer. Nee, ook niet op een christelijke school. Ja, sorry. Ja, dat spijt mij ook dat het zo is. Hè? Maar zo is het nu eenmaal. Maar hij werd geboren als een holvat. Ik zeg altijd, en ik bedoel het echt niet spottend, maar zo duidelijk mogelijk zeg altijd, u denkt toch niet dat hij toen hij in de kribbe lag de hele wet kon opzeggen, de Torah of zoiets. He? Of de Bijbel kende, of het plan Gods kende, hij kende niks. Hij had melk van nodig en zeker nog geen vaste spijs, en ik bedoel het uitsluitend letterlijk natuurlijk. En wat wij daarna van hem leren, is weliswaar dat hij honger had, maar in ieder geval ook honger naar het woord Gods, zodat ze bij gelegenheid hem kwijt waren, dus ook Lucas 2. Bij gelegenheid waren zijn vader en zijn moeder hem kwijt, en was hij in de tempel, in discussie, in ondervraging. Dat is een normale, klassieke manier om onderwijs te ontvangen, overigens. Dat is misschien leuk voor onderwijsvernieuwing voor tegenwoordig. Maar hij was in discussie met de schriftgeleerden om zich te laten onderwijzen in het woord Gods, waar hij over nadacht, want hij stelde ook nogal merkwaardige vragen, staat er. De vragen met de wijze vragen en antwoorden die hij gaf, enzovoorts. En als hij die Bijbel uit zijn hoofd kende, en als hij God was en dus heel goed wist wat hij zelf ooit gezegd of geschreven had, waarom is hij dan in de tempel om zich te laten onderwijzen? En hoezo zou hij dan opgroeien en toenemen in wijsheid? Want er staat er echt. Kinderke wies op en nam toe in wijsheid enzovoorts. God neemt niet toe in wijsheid. God is wijsheid. Maar het gaat om de mens die onderwezen moest worden uit het woord Gods. Niet vanwege de wetenswaardigheden erin, maar omdat men nou eenmaal als mens geacht wordt te leven vanuit de beloften die God aangaande de toekomst, nou, na de opstanding, gedaan heeft. En dat is wat de Heer Jezus, wat inderdaad van de Heer Jezus gezegd wordt. Ik viel van de week, vorige week, wanneer was het, doet er ook niet te veel, ze wat van mijn stoel. Ik meen het echt, ik moest even gaan zitten. In ieder geval, toen ik een commentaar tegenkwam waarin juist die gedachte werd weggeredeneerd, omdat een voorzetseltje om en nou eenmaal verkeerd was en het had moeten zijn in plaats van. Wat een onzin. Welke om de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft gedragen en de schande veracht en is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hemel. En dan zeggen we, nou, dan gaat het helemaal niet om, want de Heer deed het niet om loon. De Heer deed het niet om vreugde die hij daarna zou ontvangen. Wel wis en waarachtig wel. Dat was waar hij zijn leven lang eruit gezien heeft. Dat is waar mijn Bijbel vol mee staat. Het hangt niet op een voorzetsel, waarvan wij dan de betekenis kennelijk niet goed begrijpen. Dat hangt op wat de schrift in het algemeen daarover uitspreekt. Ik heb het laatst eens geturfd. Ik heb Psalm 119 eens bestudeerd. Die kent u toch, vanaf Psalm 119, of kent u ze niet? Moet je eens gaan tellen voor jezelf. Hoe vaker staat dat de psalmist, en wie kan dat nou anders zijn dan, hè? De Heer Jezus zelf, hoe vaak de psalmist zegt dat hij zijn hoop, zijn verwachting enzovoorts gesteld heeft op het woord Gods, op de toezegging Gods, op de beloften Gods, op Gods onderwijzingen, Gods richtlijnen, of hoe dat allemaal maar heten mag. Lees maar eens na, heb je wat te doen? Nee, het is maar zo'n psalm. Maar het gaat over niks anders dan dit wat ik u nu zeg, hoor. Je kunt geen stukje overslaan als u dit nazoeken wil. Het gaat alleen maar daarover. Over de jongeling die zijn pad rein zou bewaren. Hoe zou die jongeling dat doen? Ik hoef toch niet te zeggen dat de jongeling in de Bijbel altijd slaat op Christus? Hoe zou die jongeling dat doen? Door het pad te houden naar uw woord, naar Gods woord. Als hij dat houdt naar uw woord. En dus zegt de schrijver van de Hebreeënbrief dat deze jongeling inderdaad zijn leven lang de loopbaan des geloofs gelopen heeft, ziende op de vreugde die hem voorgesteld was. En er staat in Hebreeën 12 vers 2, en dat kun je niet wegredeneren, want hoofdstuk 10 zegt al hetzelfde, hoofdstuk 11, hele hoofdstuk zegt hetzelfde, en hoofdstuk 12 ook, dat namelijk altijd alle gelovigen, altijd en onder alle omstandigheden, slechts hun hoop en verwachting gesteld hebben op de vreugde, op de heerlijkheid die God in de toekomst aan hen zou openbaren. Niet in dit leven, maar pas in de opstanding. In de vergelding des loons. En dan zou dat voor de Heer Jezus ineens niet gelden. Wat een onzin. Maar we dienen te begrijpen waar het over gaat. Wij praten over de mens. De mens van wie de Joden dan zeggen met een leuk verhaal. Ik heb het wel eens vaker in het publiek verteld. Een leuk verhaal. Over die zeggen dan, als de mens geboren wordt, dan komt zijn ziel uit de hemel. Wat onzin is, maar dat doet er nou niet toe, hè. Hoe het maar heten mag, maar hij komt uit de hemel. Dat ik niet meteen begreep waar het over ging in de tijd. Dat neem ik mezelf nog kwalijk, maar hij komt dan uit de hemel. En terwijl hij naar de aarde afdaalt, gaat een engel met hem mee om die mens weg te brengen. Zodat die mens op aarde geboren kan worden. En onderweg leest de engel dan de hele Torah voor. Dat is een echt Joods verhaal natuurlijk. He? Nee, dat is talmoedisch verantwoord. Maar goed, de engel leest hem onderweg naar de aarde de hele wet voor. Lijkt me nou ook niet prettig, iemand de wet lezen als hij nog helemaal niet gezondigd heeft. Maar goed. Maar hij leest hem onderweg naar de aarde de wet voor. En op het moment van geboorte, dan verdwijnt de engel, doet hem de knip op de neus, dan op de bovenlip, dat is het verhaal, hè. En dan, dan moet hij alles vergeten zijn. Het kind wat nu geboren gaat worden moet dan alles vergeten zijn. Moet de hele wet vergeten zijn. En dan moet hij helemaal overnieuw in onwetendheid op aarde beginnen. Ik heb er geloof ik wel een paar jaar mee gesukkeld met dat verhaal. Zo van waar halen ze het vandaan? En als het enige Bijbelse grond heeft, waar slaat het dan in wezen op? Want ik begreep er geen fluit van, zeg. Totdat natuurlijk blijkt dat het verhaal ook niet gaat over een mens, maar over de Heer Jezus Christus. Het is de enige mens die ooit uit de hemel kwam. Nee, want niemand vaart ooit op naar de hemel niemand is ooit opgevaren naar de hemel dan die mens die eerst uit de hemel is nedergedaald. Niet waar, Nicodemus? Johannes 3, jawel. Dus het gaat over de mens, de Heer Jezus, die inderdaad uit de hemel nederdaalt. In overeenstemming met het woord, het plan Gods, in overeenstemming met de Torah. Hij kende het woord Gods, enzovoorts. Natuurlijk, hij was ermee gevuld. Maar op het moment dat hij op aarde geboren werd, was hij alles vergeten. Natuurlijk. Baby's hebben geen herinnering. Toch? Hoe zou het kunnen? Ze hebben nergens zelfs begrip maar van. Ze moeten eerst begrippen leren vormen. Ze moeten eerst dingen beleven en ervaren om die zich later te kunnen herinneren enzovoorts. Gewoon bij nul, bij niks, bij af of weet zoiets beginnen. Dat is wat de Heer Jezus gedaan heeft toen hij mens werd. En toen hij de naam Jezus aannam. En daar verscheen de mens. En de vraag was wat hij ervan terecht zou brengen als mens. En de Bijbel zegt triomfantelijk dat deze mens, die ons in alles gelijk was geworden, dat deze mens zich heeft laten vullen, inderdaad, met het woord Gods. En op grond daarvan heeft God hem ook opgewekt, zodat er hoop is voor elk mens die zich laat vullen met het woord Gods, want hij zal worden opgewekt, want dat is de Bijbelse belofte. En dat mag dan zo zijn dat de mens moet sterven vanwege zijn zonden, maar daar sterft hij niet. Nee, ten ergere dingen. Want er staat namelijk tegenover dat een mens op grond van geloof eeuwig leven ontvangt. En aangezien het technisch onmogelijk is de dingen in een andere volgorde te plaatsen, blijft er dus deze volgorde. De ziel, de mens die zondig zal sterven, u en ik ook. In de betekenis in ieder geval van wij zullen dit zondige lichaam, inderdaad zondige vlees, zullen wij afleggen. Dat is maar goed ook, want je moet er niet aan denken dat je daarmee de eeuwigheid door moet. Niet waar? Dus dat wordt gelukkig weggedaan, enzovoorts. Dus die mens verdwijnt inderdaad. De bezoldiging der zonde is de dood. Maar de genadegift Gods is eeuwig leven. En eeuwig leven wordt gegeven aan elke zondaar die gelooft. Noem eens zo'n zondaar die geloofde. Waarom niet gewoon de Heer Jezus? Die onze zonde droeg. En die opgewekt werd uit geloof. Dat is wat mijn Bijbel leert. Ja, ik ga het niet uitgebreid bespreken. Ik mediteer er nu wat over. Om het als het ware u in het hart te prenten. Dat is wat het is. Daarna zouden wij inderdaad diverse schriftgedeelten daarover moeten zien. Maar dat de Heer Jezus inderdaad geboren werd en geleefd heeft hier op aarde, volstrekt als mens zoals u en ik, dat is een uitgemaakte zaak, omdat het expliciet op vele plaatsen vermeld wordt en op andere plaatsen blijkt het gewoon uitgebreid genoeg. Want ik was even in Hebreeën 2, maar Hebreeën 2 zegt dat hij was beneden de engelen gesteld. Staat bij waarom? Opdat hij sterven zou. Opdat hij de dood smaken zou. God kan niet sterven, maar een mens wel. Ja, dat is het laatste woord niet mee gezegd hoor. Maar het is wel fundamentele waarheid. Dus hij werd onder de engelen gesteld. In vers 9 is dat, vanwege het lijden des doods, namelijk opdat hij voor allen de dood smaken zou. En daarna staat er in vers 14, overmits dan de kinderen, de zonen, wij zijn dat, hè, de gelovigen, want daar gaat het daarover, vers 14. Overmits wij dus vlees en bloed deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks, en het woord staat er echt, zo is hij ook desgelijks op gelijke wijze, op dezelfde manier, derzelfde, namelijk vlees en bloed, deelachtig geworden. Opdat hij door de dood heen, teniet doen zou degene die het geweld des doods had. En dus vers 15, verlossen zou al degene die met vrezen des doods door al hun leven aan de dienstbaarheid onderworpen waren. En wat er dus staat, is dat hij net als wij vlees en bloed deelachtig is geworden. Wat is dan het verschil? Niks. Het verschil zit hem in hoe dat vlees en bloed tot stand kwam. Hoe het verwekt werd. Maar meer staat er niet over. Het was de mens. Er staat trouwens vervolgens in vers 17 nog een keer waarom hij in alles, voor degene die tot nog toe niet gevolgd heeft, of de woorden afgezwakt heeft, waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat hij, waarom had hij geen getrouw hoge priester zou zijn, hè, voor diezelfde broederen. En dan vers 18, want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. De gedachte is, hij werd verzocht en heeft geleden, en hij kan dus ons te hulp komen, ons namelijk, die verzocht worden en die daardoor inderdaad lijden. Wel, als hij God was op aarde in een menselijke vermomming, dan was hij God en God kan niet verzocht worden. Zei Jacobus. God kan niet verzocht worden. Maar hij zelf verzoekt niemand. En wat hier staat, is hij is verzocht geworden. Inderdaad niet door God, maar wel door de tegenstander. Door Satan zelf in elk geval. En het was dus terwijl hij mens was. En dat is waar het om gaat. En dan nog eens wat. Er zijn velen die denken, daar gaan we weer, hè. Er zijn velen dus die vanzelfsprekend denken dat verzoeking van die van de tegenstander van Satan komt tot doel heeft om de mens te laten zondigen. Om de mens de wet te laten overtreden enzovoorts. Velen denken dat. Want zij zelf proberen onder de wet te leven, te lopen in de paden die de wet voorschrijft, zal ik maar zeggen. En één stap buiten de witte streep, zal ik maar zeggen. En ja, dan ben je een overtreder van de wet. Dus de tegenstander is erop uit om ons buiten de paadjes te laten lopen. In de zachte bermen, zal ik dan maar zeggen. Hè? En dat is ongezond. Maar dat is niet wat de duivel probeert. De duivel heeft geen belang bij dat er zoveel mogelijk gezondigd wordt op aarde. Satan is de god deze eeuw, de god deze wereld, of overste deze wereld, of hoe je dat maar noemt. En voor zover hij het als zijn wereld beschouwt, heeft hij geen belang bij de heerschappij van de zonde in deze wereld. Die zou hij het liefst zelf uitbannen. Zeker wel. Hij heeft belang bij een gelukkig menselijk leven, bij een gezonde maatschappij, een vredige samenleving en hoe het allemaal heten mag. Weet je waar Satan belang bij heeft? Godsdienstig, religieus moet ik eigenlijk zeggen, als hij is, bij ongeloof. En ongeloof wil zeggen dat men niet vertrouwt in het woord Gods en daarmee God en zijn woord dus afwijst. Dat is wat hij zelf doet. En ongeloof is niet dat men niet gelooft in het bestaan van God, want Satan zelf gelooft in het bestaan van God. Zo dom is hij nou ook weer niet hoor. Maar hij vertrouwt niet op het woord Gods, hij vertrouwt op zichzelf. De benen zeggen niets menselijks is hem vreemd, maar dat is netjes nog, want eigenlijk moet je zeggen niets satanisch is de mens vreemd. Zijn hoogmoed en zijn vertrouwen op zichzelf. Maar God verwacht van de mens, zijn schepsel, dat die mens leert te vertrouwen op zijn woord en op zijn beloften enzovoorts. En dat is de bedoeling. En verzoeking heeft als verzoeking tot doel de mens te brengen tot ongeloof, tot twijfel of hoe het maar heten mag. En dat is ook echt al zo in Genesis 2. In de hof. Heeft God dat wel gezegd? Heeft God dat wel bedoeld? Enzovoorts. Ongeloof, afwijzing van het woord Gods. Dat is waar het om gaat. En dat is ook de verzoeking die tot de Heer Jezus kwam. En niet alleen rechtstreeks van de duivel, maar ook zijn leven lang van zijn tijdgenoten. Hebreeën 12 zegt het ook. Hij heeft zijn leven lang het tegenspreken van de zondaren, ik zeg maar ongelovigen dus, heeft het tegenspreken van de zondaren tegen zich verdragen. En hij heeft geleden omdat hij zich, niet omdat hij zich niet hield aan de wet of iets dergelijks, of omdat hij de wet overtrad, maar omdat hij simpelweg geloofde in het woord Gods buiten de Joodse ter plekke geldende traditie om. En als je vandaag het lef hebt om te geloven in het woord van God buiten de geldende traditie en ook religieuze traditie om, kortom, ik zal het met de woorden van Paulus zeggen, als je echt godzaliglijk wil leven, nou wat dan? Dan zul je vervolgd worden. Dan zul je verworpen worden door de wereld. En dan hebben ze je liever vandaag nog dood dan morgen. En hoe religieuzer de mensen zijn, hoe vijandiger. Maar dat hebben we waarschijnlijk al eens ervaren. Dus gewoon intrappen van een open deur, ik bedoel dat niet lelijk. Ik ben geen vijand van hen, zij zijn vijanden van ons. Eenvoudig omdat wij geloven en daarom lijden wij het. Over dat lijden gaat het. En dat lijden heeft de Heer verdragen. Niet lijden in het algemeen, lijden vanwege geloof. Hij is verzocht geworden. In alle dingen, ik sla weer een hoofdstuk over, Hebreeën 4 vers 15. Degene namelijk die, einde van het vers, die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geworden, doch zonder zonde. En ik ga het niet over discussiëren, maar de uitdrukking zonde staat hier gewoon voor ongeloof en niks anders. Ik heb het bij andere gelegenheden vaak genoeg gedemonstreerd waarom dat zo is. Dus ik zeg het nou niet. Het gaat erom, hij is in alle dingen gelijk als wij verzocht geweest. Dus niet, hij is net als wij verzocht geweest. Hij is in alle dingen gelijk als wij verzocht geweest. En zo sterk als de verzoeking voor ons is, zo sterk was de verzoeking voor hem. En net als dat wij met zwakheid omvangen zijn, was hij met zwakheid omvangen. Dat is 5 vers 2. Een paar versen verder. Want de zwakte van de mens bestaat uit, wat wij eigenlijk het sympathiekste van de mens vinden, dikwijls. De zwakte van de mens bestaat eruit dat hij gevoelens heeft, dat hij emoties heeft enzovoorts. Dat hij een eigen natuur heeft op een of andere wijze. De zwakte van de mens bestaat eruit dat hij nou eenmaal niet in staat is om te doen wat hij wil en om te laten wat hij niet wil. Dat kan hij niet. Dat is het grote misverstand van degene die onder de wet leven. Als je de mens zegt wat hij doen moet, zal hij het wel doen. Maar het is niet zo. Een mens kan niet doen wat hij wil, want, en dit weet iedereen, de geest is wel gewillig, Maar het vlees is zwak, want het onderwerpt zich der wet Gods niet. En kan dat ook niet. Maar het zijn onze gevoelens, onze emoties, dat wat ons beweegt. Wat, die gedachten die we niet stoppen kunnen. Want logische gedachten kunnen we aan- en uitzetten. Maar het zijn die gevoelens, die gedachten die zomaar uit ons hart opkomen, die wij niet stoppen kunnen, waarvan wij dikwijls wakker liggen, waardoor wij vreugde hebben, verdriet hebben, bevrediging vinden of nooit bevrediging vinden. Dat is wat onze zwakheid is en dat is wat ons onderscheidt van de dieren. Dan mag je verstand hebben, maar dat doe je niet zoveel mee in de praktijk. Het is niet persoonlijk bedoeld. Maar goed. Maar dat is onze zwakheid. En die emoties heeft de Heer duidelijk genoeg gedemonstreerd. Ik bedoel zo, die emoties worden duidelijk genoeg in de evangeliën beschreven. Matthäus tot en met Johannes. En mochten die nog niet duidelijk genoeg zijn, dan hebben we in ieder geval de psalmen, waarin we bijna in alle psalmen die emoties, die gevoelens van de Heer Jezus uitgedrukt vinden. En hij kon dus verzocht worden. Dacht je dat hij niet bang was voor de dood? Of voor lijden? Dacht je dat hij het een lolletje vond om door zijn tijdgenoten vervolgd te worden? Dat geloof je toch zelf niet? Dacht je dan dat hij met blijmoedigheid zomaar als een ijskoude, een koele kikker, sorry hoor. Maar hoe zeg je dat? Het zijn niet echt nette dingen, dus er zijn ook geen echt nette termen voor. Maar dacht je dat hij als een ijskoude, als een machine, als die computer, weet je wel, zei van, nou nee, maar ik moet deze weg gaan, ik moet eens gekruisigd worden, dan zal God mij opwekken op de derde dag, komt dik voor elkaar. Dacht u dat? Zo was het niet. Dat geloofde hij wel. Maar het wil nog niet zeggen dat hij daar met heel zijn wezen zich daar maar zo met gemak aan kon onderwerpen en overgeven. Durf je te zitten achter op een motorfiets? Gaat altijd goed hoor. Nou, bijna altijd kun je rustig doen. Mijn vader gebruikte een veel ernstiger voorbeeld. Van iemand die met een kruiwagen de straat overstak. Maar de straat was dan wel 30 meter hoog gespannen tussen de huizen, weet je, tussen twee torens. Waarna het publiek werd uitgenodigd om in die kruiwagen te gaan zitten. Dat gebruikte hij dan op evangelisatiesamenkomst, waarbij hij de uitnodiging deed of de zondaar dan alsjeblieft dan maar in de kruiwagen wilde gaan zitten. Dat is lef voor nodig. Je weet dat het kan, je ziet dat het gebeurt, er gaat niks mee mis, maar ga er maar in zitten. Hoogtevrees. Je weet dat je niks kan gebeuren dat je achter een balustrade staat. Dan kun je rustig 50 meter, 100 meter naar beneden kijken. Ik doe het niet. En toch geloof ik dat er niks mis kan gaan. Maar het zijn emoties, dingen die we niet onder controle hebben, die het probleem opleveren en waarop de Satan ons aanvalt. Godsdienst. Prediking in het algemeen trouwens, die gericht is op de gevoelens van de mens of de gevoelens van de gelovigen. Ik moet u zeggen, ik vind het levensgevaarlijk. Ik wil het nog wel zwakker zeggen. Voor mij is het levensgevaarlijk. Want daar ben ik het kwetsbaarst en het gemakkelijkst te verleiden. Nou, dat hoort nog eens een persoonlijk getuigenis ook. Maar dat is nou net waar het om gaat. Dat we onze gevoelens die wij niet onder controle hebben, leren onderwerpen aan het woord Gods. Zodat wij, wat zei de dichteres was geloof ik, met gesloten ogen de toekomst tegemoet zouden lopen. Wie was het? Jacqueline van der Waals? Maar dat is waar het om gaat. Dat is wat de Heer deed. Onderwerping aan het woord Gods. Vertrouwen de beloften Gods. En daarmee niet als iemand die precies wist wat er gaat gebeuren en zo. Dat komt allemaal dik voor elkaar. God heeft gezegd, dus het zal gebeuren. Nee, als de mens met zijn zwakheid, met zijn gevoelens enzovoorts, die bloed en water zweten in de tijd in de hof. Men wil het wel eens wegredeneren. Zo van, waar zou je bang voor geweest zijn? Dat kan nooit geweest zijn voor de dood. Nou, reken maar van wel. Zeker wel. En dus verzocht, waarna er nog iemand kwam die later zei tegen hem, indien gij Gods zoon zijt, kom af van dat kruis. Ik weet niet echt. Misschien had hij de mogelijkheid om zijn godheid die hij ooit had afgelegd inderdaad uit vrije wil weer aan te nemen. Het zou kunnen, ik weet het niet. En daar ga ik nou ook niet over discussiëren. Maar één ding weet ik, hij bleef aan dat kruis en hij was ook niet bereid eraf te komen. Nu, omdat hij dat niet zou willen, maar omdat hij de voorkeur gaf aan een betere opstanding. Met een term uit Hebreeën 11. Omdat hij zich onderwierp aan het woord Gods, deze weg zou gaan en verlossing zou hij aanvaarden, niet daar aan het kruis, maar pas op de derde dag. Dat is leven uit geloof. En zo kennen we er veel meer, want Hebreeën 10, Hebreeën 11... Hebreeën 11 in het bijzonder, een hele reeks van dit soort gelovigen die inderdaad leefden uit geloof, maar ook op grond daarvan en daaruit stierven. En die de aangeboden verlossing niet aannamen, staat er, opdat zij een betere opstanding zouden verkrijgen. Dat is wat mijn Bijbel zegt. En dat is wat de Heer Jezus gedaan heeft. Die weg des geloofs gaan. Verder hebben we natuurlijk Hebreeën 5, waar niet alleen staat dat hij uit de mensen genomen is. Wat betekent zoiets als hij alleen maar een menselijke vermomming gedragen zou hebben? Hebben we uit de mensen genomen? Om de mens te vertegenwoordigen. Wel, als die mensheid van hem maar een schijnvertoning was, dan is dat niet een eerlijke zaak. Maar hij werd genomen uit de mens, inderdaad, en gesteld bij God om de mens te vertegenwoordigen, bij God uiteraard. En verder lezen we in Hebreeën 5 vers 7 de beruchte woorden, dat hij in de dagen zijn vleeses, en dus in de dagen van zijn zwakheid, dat in de dagen zijn vleeses geloof, namelijk gehoorzaamheid, of andersom, maar dat hij geloof of gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleerd. Wel, hij heeft niet hoeven leren om een keuze te maken voor of tegen God. Dat hoef je niet te leren, dat is een keuze die je gewoon maakt. Kies dan heden wie gij dienen zult. En tot geloof komen, dat hoef je niet te leren. Tot geloof komen, dat doe je gewoon. Op een moment. Maar geloven in de zin van leven uit geloof, iets wat vele gelovigen niet kennen en waar ze zelfs geen idee van hebben wat het is, helaas. Maar leven uit geloof, daar kies je niet voor, dat moet je leren. Ja, je moet er eerst voor kiezen, maar daar ben je er niet mee. Dat moet je leren. En leven uit geloof wil zeggen leven uit vertrouwen op God. En vertrouwen op God, vertrouwen op Gods belofte betekent alleen wat als er geen enkele reden is te vertrouwen op jezelf. En als je God bent in een tijdelijke menselijke vermomming, kun je rustig vertrouwen op jezelf. Dan hoef je niet te geloven. Maar als je een mens bent in zwakheid en deze weg van lijden voorgesteld hebt, dat je de loopbaan is die je voorgesteld is geworden, dan kun je maar één ding doen. Elk moment van je leven, elk moment van de dag, inderdaad vertrouwen op God die gesproken heeft. En je gedachten bepalen bij God en zijn woord en zijn belofte. Omdat je met niks anders gevuld zou worden wat twijfel zou zaaien. Maar omdat je volledig geconcentreerd zou zijn op die bestemming die voor je is weggelegd. Namelijk de aanstelling tot zoon. Zo heeft de Heer Jezus geleefd. Tot irritatie van zijn tijdgenoten. Niettemin, daardoor heeft God hem, staat er in Hebreeën 5, maar ik lees het verder niet hoor. Daardoor, omdat hij dat geleerd heeft, omdat hij die weg wilde gaan en ook heeft leren gaan, daardoor, op grond daarvan of daaruit, heeft God tot hem gezegd, gij zijt mijn zoon, heden, dat was de derde dag, heden heb ik u gegenereerd. En God stelde hem aan tot zijn zoon, in overeenstemming met zijn belofte, in overeenstemming met zijn roeping, de roeping van de Heer Jezus. En hij stelde hem dus aan tot koning en hoge priester, kortom tot eerstgeborene van de nieuwe schepping. En zo werd hij, eveneens gewoon Hebreeën 5:4, zo werd hij oorzaak voor eeuwige zaligheid voor een ieder die weer in hem gelooft. Nou, dat is waar het om gaat. Waarna ik u, ja, ik zou u moeten bepalen bij Efeze 4... dat we het voorbeeld van de Heer Jezus zouden navolgen en de oude mens zouden afleggen. Hij legde de oude mens af. Hij was dus oude mens. Niet met een kleed. Oude mens. Staat er. We zouden het voorbeeld navolgen. Waarnaar wij bepaald zouden moeten worden... Ik heb er geen tijd meer voor, helaas. Dat is mijn schuld natuurlijk. Maar bepaald zouden moeten worden bij Filippenzen 2. Waar staat... Die in de gestaltenis Gods zijnde... Want hij was de gestaltenis Gods... Zichzelf niettemin geledigd heeft... En dan staat er... En er werd bevonden in de gestaltenis van een dienstknecht. Dus zeg dan nooit meer dat Jezus van Nazareth de gestaltenis Gods was op aarde. Want dat was niet zo. Hij was de gestaltenis Gods toen hij nog in de hemel was. Maar toen hij op aarde was, was hij de gestalte van een dienstknecht. Vers 6 en 7 van Filippenzen 2. En toen hij nog in de hemel was, was hij goden even, namelijk goden gelijk. Staat er twee keer dus. Hij was goden gelijk. Maar toen hij op aarde was, was hij, vers 7, de mensen gelijk. Let op, dezelfde uitdrukking. Dus hij was niet God geopenbaard in het vlees. Integendeel, hij was vlees. Had zijn godheid afgelegd. Hij heeft zichzelf geledigd, staat er eigenlijk. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. De gestalte is Gods afgelegd. Hij is de mensen gelijk geworden, zodat hij niet meer was goden gelijk. En in gedaante, vers 8, gevonden als mens. In die gedaante, in die hoedanigheid betekent het gewoon. Heeft hij zichzelf vernederd. Hij heeft zich namelijk onderworpen. Dat is vernederen. Hij heeft zich onderworpen. Hij is namelijk gelovig. Gehoorzaam, staat er. Horend. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood. Want daar heeft hij toe geleid. Ja, de dood des kruises. En hij is niet de enige die op grond van zijn geloof en zijn gehoorzaamheid gedood werd. En de marteldood stierf. Velen zijn hem daarna die weg gevolgd. En daarom heeft God hem verhoogd. Staat er? Niet omdat hij door God verwekt was in Maria... Niet omdat hij ooit de gestaltenis Gods was in het verleden, maar omdat hij gehoorzaam is geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom heeft God hem verhoogd. En in ieder die gelooft, zoals de Heer Jezus, ieder die zijn geloof navolgt, ieder die deze mens navolgt, wij zijn mensen, wij kunnen deze mens navolgen. Ieder die het voorbeeld van deze gelovige mens navolgt, zal deel krijgen aan zijn verhoging. Dat is wat de Bijbel zegt. En daarom zijn wij gelovigen in hem tevoren gedestineerd, hoe heet zoiets, tevoren geordineerd tot aanstelling als zonen. Dat is wat de Bijbel zegt. En daarna, en echt tot slot, daarna heb ik het eens nagevraagd aan Petrus. En dat is altijd een beetje moeilijk om die dingen aan Petrus te vragen. Dat weet u wel, hè? Petrus was ook zo'n man met van die emoties, hè? Die dingen zei terwijl hij ze eigenlijk nog niet verantwoorden kon enzovoort. En dingen moest zeggen terwijl hij het niet deed. Maar goed, daar hebben we het met Petrus nog eens over in de toekomst. Dan zullen we er nog eens om lachen, hè? Want van ons deugt af en toe ook weinig, hoor. Maar goed, hè. Maar ik heb het eens nagevraagd aan Petrus. En Petrus, die spreekt daar gewoon over aardse zaken. 1 Petrus 2, geloof ik. Nee, 1 Petrus 3. Die zegt, nou ja, dat wij als gelovigen, wij ons past onderdanigheid... en we moeten ons voegen naar de positie waarin we ons bevinden. Zijn wij nou knechten, huisknechten of zo? Butler, hè. Dus daar is... Ben je nou huisknecht? Nou ja, dan heb je een heer en die moet je dan gewoon gehoorzamen. Ik weet wel dat de bond het daar niet mee eens is. Ik heb ervaring genoeg mee gehad. Dus je doet wat de baas zegt. Nu krijg je ruzie met je collega's, dat is nou ook wat. Maar de Bijbel zegt het. Gewoon onderwerpen aan die heer. Voor zover het niet in strijd is met de wil van God, zal ik dan maar zeggen. Kunnen we dat rustig doen? Waarom niet? De Heer zal ons recht doen. Wij verwachten niet het recht van onze aardse heren. Nou, dus zegt de apostel... Je moet met alle vrezen uw heren onderdanig zijn. Vers 18. Alle heren, ook de harde heren. Vers 19. Want dat is genade. 1 Petrus 2, vers 19. Dat is genade... Indien iemand om het geweten voor God zwarigheid verdraagt en dus is leidende ten onrechte. Het is genade dat je ten onrechte mag lijden. Heb u die? Dus niet naar de mens. Maar het is genade dat we ten onrechte mogen lijden. Om des gewetens wil. Vanwege onze onderwerping aan God en zijn woord. Waaraan de apostel zegt, ja, er valt geen eer mee te behalen dat je zwaarigheid, slaag, straf verdraagt als je gezondigd hebt. Dat is niet eervol. Maar wat eervol is, dat je verdraagt als je wel doet en daarover lijdt. Hij zegt, dat is genade bij God. Dat wil zeggen, naar Gods normen is dat genade. En waarom is dat zo? Nou, zei Paulus, want die Paulus wist er ook al wat van te zeggen. Paulus zei, nou, het is u uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar dus, want het zit er meteen al vast, ook voor hem te lijden. Dat was Filippenzen 1 vers 29 voor de statistiek dan. En Petrus zegt, vers 21, want hiertoe zijt gij geroepen. Waartoe zijn wij geroepen? Ik zeg altijd, wij zijn geroepen om te worden aangesteld tot zonen. Maar dat staat, ga ik nou niet meer op in. Wij zijn geroepen om tot zonen te worden, wij gelovigen zijn geroepen om tot zonen te worden aangesteld in de toekomst. Er staat ook in Romeinen 8, daar staat dat. En er staat ook bij, want als we met hem lijden nu, zullen we met hem verheerlijkt worden straks. En wat staat hier? Hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft ons een voorbeeld nalatende. Waartoe zijn we dus geroepen? Om te lijden vanwege ons geloof. En als dat lijden over ons komt, om des geloofs, om des gewetens wil voor God, dan werpt het van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid bij de woorden van Hebreeën 12, dan zullen wij daarvoor heerlijkheid ontvangen straks in de toekomst. Dus is het genade voor hem te mogen lijden, want dan zullen we met hem verheerlijkt worden. Want wij weten dat het lijden van deze tegenwoordige tijd, Romeinen 8 weer, niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Nou, het zijn deze gedachten, waar wij waarschijnlijk allemaal toch wel wat moeite mee hebben, zijn deze gedachten waaruit Christus geleefd heeft. Waaruit de Heer Jezus geleefd heeft, bedoel ik te zeggen. Waaruit Jezus van Nazareth geleefd heeft. Want, zegt Petrus, hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft. Onze voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. Want die geen zonde gedaan heeft, of die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in zijn mond gevonden, die als hij gescholden werd niet wederschold, als hij leed niet dreigde, maar gaf het over aan hem, aan wien die rechtvaardig oordeelt. En die het ook zal doen in de toekomst. Waarna de apostel in vers 24 zegt, en bovendien, de Heer Jezus heeft zelf ten onrechte geleden, want hij leed wel, maar hij droeg onze zonde. Daar is dus niks mee mis. En als wij zijn voorbeeld zouden navolgen, zijn voetstappen na zouden volgen, zouden we om ons geloof bereid moeten zijn te lijden. Dus hebben wij lijdzaamheid van nodig, betekent dat. En de Heer Jezus van Nazareth, op grond van zijn geloof, was bereid te lijden ten onrechte, want daartoe had God hem geroepen. Om te lijden voor onze zonden. En dat heeft hij gedaan. En dat is het voorbeeld dat wij zouden navolgen. Het voorbeeld van leven uit geloof met alle consequenties van dien. En als we dan terechtkomen bij vers 25, krijgen die woorden ineens hun eigenlijke betekenis. Want gij waart als dwalende schapen. Ja, zeggen wij waren dwalende schapen. We waren zondaren enzovoorts, onwetende, dwalende. Maar gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener uw zielen. Ja, we zijn al behouden geworden, ja. Maar dat is niet wat er staat. Er staat dat wij vroeger dwalend waren en niet wisten hoe wij leven zouden, hoe dat zou moeten. Hoe moet een mens leven? Wij wisten het niet. Maar nu zijn wij bekeerd tot deze herder. En de herder is de voorganger, degene die ons voor is gegaan. Het is dus dezelfde als de overste leidsman uit Hebreeën 12 vers 2 enzovoorts. hij ons was voorgegaan, wij zouden zijn voetstappen hier uit 1 Petrus 2 vers 21 navolgen. Wij zouden daarin wandelen en dat betekent dat nu wij weten hoe wij leven moeten, dat wij dat ook zouden doen, namelijk leven in afhankelijkheid van God die gesproken heeft, vertrouwende op zijn toezegging, met de woorden uit Psalm 119, vertrouwende op zijn belofte en ziende op de vreugde die ook ons is voorgesteld. Hij is ons voorgegaan op deze weg. En dat is een weg die hij ging als mens. En dat betekent dat wij mensen in staat moeten geacht worden om inderdaad diezelfde weg te gaan, dan wel te leren gaan. En zoals bovendien hij gehoorzaamheid heeft geleerd, en hij dus geleerd heeft ook zijn te leven uit geloof, zo zijn wij in staat om te leren te leven uit geloof. Daartoe zijn wij geroepen. En de moeilijkheden die ons in het leven overkomen, wel, mijn moeder placht altijd te zeggen, och, ik ken er een die veel meer moeilijkheden gehad heeft. Ik ken er een die veel meer geleden heeft. Ik ken er een die ons voorgegaan is. Dus ze zei het altijd laconiek, maar niettemin volstrekt Bijbels, want dat is Bijbelse gedachte. Maar het betekent niks als we Jezus van Nazareth zien als God in een menselijke vermomming. Maar het betekent wel degelijk wat als wij hem kennen als die mens die net zo zwak was als wij. Die net zo twijfelmoedig was, die ook niet wist wat hij zou moeten doen. En toen hij wel wist wat van hem verwacht werd, zag hij er tegenop, uiteraard. Want het leven bleek als gelovige ook geen lolletje te zijn. Een wijdverbreid misverstand immers. Maar hij ging zijn weg.